Disney Klassiekers. Elke week bespreekt Robin Broos een klassieke Disney tekenfilm samen met zijn centrale gast.
Welkom in de 18e aflevering van Disney Klassiekers en vandaag is mijn centrale gast een blogger, een auteur, creatief bij hartstikke en vooral ook podcasthost van zijn eigen podcast Computer Club. Dag Thomas Smolders.
Hey, dag Robin.
Je bent ontzettend gefascineerd door de VHS-videocassette die ik heb
meegemaakt. Ja, omdat ik exact dezelfde had toen ik klein was. En het is tof om zo, als je die open doet, om meteen weer zo dat vertrouwde gele etiketje te zien waar dat Mickey Mouse sterrenstof over het Walt Disney logo uitstrooit. Dus ja, dat brengt heel veel mooie herinneringen terug.
En aan de binnenkant ook reclame dan voor al die andere videocassettes die toen, laten we wel wezen, veel te duur waren.
Ja, absoluut. Waaronder Tailspin, ouders, die ik ook heel veel gezien heb.
Is waar?
Ja, dat is nu niet meer, dat is zo'n alleen minder bekend Disney filmpje. Die heb ik heel veel gezien.
Want wat staat hier nog op? Merlijn de Tovenaar?
De Kleine Zeemeermin en een aantal karaoke-video's. Zie ik hier sing-along-video's van onder andere Belle en de Beest en de Kleine Zeemeermin.
Heb je dat ooit gedaan? Sing-alongs thuis?
Nee, ik heb het niet gedaan. Mijn kleine zusje wel, maar...
Nee, daar heb je je familie van bespaard.
Ja, ik ben ook minder van de filmmuziek. Ik weet dat jij er een heel grote kenner van bent, maar mij valt dat minder op.
Oké, goed. We gaan het daar vandaag sowieso over hebben.
Absoluut.
Want vandaag hebben we het over Robin Hood, een film uit 1973... een film die voor mij heel bijzonder is, want het is de enige Disney-film waar een personage in komt met mijn eigen naam.
Ja, absoluut. Ja, is er geen enkel andere Disney-film met een Robin?
Nee, maar toch niet dat ik mij nu zo spontaan nog herinner.
Nee, het zegt me inderdaad ook niet.
Er zat een Thomas in de vorige, de Aristocratten.
Ja, absoluut.
Maar die wou je niet zien. Je wou per se Robin Hood zien. Waarom?
Ja, ik denk dat er meerdere redenen zijn en die zullen wel uitgebreid aan bod komen in deze podcast. Maar als ik er zo aan denk, dan is het één... Het personage, Robin Hood. Twee, de setting, Nottingham. En drie, de sfeer of het tempo van die film, die toch wel anders is dan de meeste andere Disney-films.
Oké, ja, speciaal. We gaan het er sowieso zo meteen over hebben. Hè. Want deze film kwam dus, zoals gezegd, na de Aristocratten. En bij Disney, de bazen daarvan, vonden het tijd om het weer, om weer een klassiek verhaal te verfilmen en niet iets zelf verzonnen bij elkaar geschreven, zoals de Aristocratten. En zo is men terechtgekomen bij Robin Hood. Enfin, afhankelijk wilde men eigenlijk eerst Reinhard de Vos verfilmen. Mm-hmm. Maar daar had Disney ooit nog zelf van gezegd, dat gaan we niet doen. Dat is een beetje een rare hero om te verfilmen. Ja. En dan is men bij Robin Hood gekomen, die ze dan weliswaar wel in mensenkleren hebben gestoken, alsof hij een vos is.
Ja, maar het is ook wel een beetje, omdat je zegt inderdaad, Walt Disney had zelf gezegd, we gaan dat niet doen. Het is een beetje de context, om nog een beetje de context te kunnen meegeven van de periode waarin die film gemaakt werd. Walt Disney was net dood. Het was de eerste film, Aristocratten had er nog aan gewerkt. Het was de allereerste film waar hij helemaal niet meer aan meewerkte. Dus ik denk dat ze inderdaad een beetje op safe gespeeld gaan hebben en gezegd gaan hebben, we gaan een verhaal dat ooit naar Walt zelf meespeelde, we gaan dat zelf... toch alsnog die film uitbrengen, dat we zeker zijn. Want ja, als het toen was mislukt, dan hadden ze waarschijnlijk het verloop of de toekomst van Walt Disney bezegeld, van Walt Disney het bedrijf. Want dan had iedereen gezegd, ja kijk, zonder hem, zonder zijn magische hand, kunnen ze het niet en het bedrijf trekt op niets meer.
Ja,
dus
inderdaad.
Het was een brekende gok, uiteraard.
Ja. Wat ik wel bijzonder aan vind, is dat men ervoor kiest inderdaad om een traditioneel verhaal opnieuw te vertellen, maar dan in plaats van mensen worden het plots dieren en die dieren gedragen zich niet alleen als mensen, maar hebben ook kleren aan.
Ja.
Iets wat we daarvoor al wel één keer gezien hadden in Song of the South, die vervloekte film met ontzettend veel raciale vooroordelen uit 1946, die nergens meer te zien is momenteel. Of toch niet op een legale manier.
Ja.
Maar daarin waren af en toe al wel animatiesequenties met dieren met kleren aan. Maar in deze Robin Hood dus ook. Is dat iets wat jou aanspreekt? Of iets waar je geen moeite voor moet doen als je het ziet? Want het is wel iets gek, hè?
Ja, het zit zodanig hard in mijn hoofd dat het gewoon klopt. Dan nu dat ze spreken over, we gaan er een live-action remake van maken. Daar heb ik geen na te denken, maar dat gaat gewoon niet. Want al die beesten die lopen op twee poten. Die film zal er compleet anders uitzien. Zij hij zegt, we gaan gewoon echt de animatiekaart trekken. We maken er een 3D-film van en hij die kaart trekt. Maar als je nu zegt, we maken er een live-action remake van, dat gaat gewoon niet met die film. Met The Lion King gaat dat wel, want iedereen loopt op vier poten. Maar stel je nu eens voor dat er plots een film komt met een vos die op twee poten loopt en een t-shirt aan heeft. Dat zou gewoon echt compleet belachelijk zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb niets tegen die live-action remakes. Ik ben niet zo iemand die per definitie zegt, dat trekt op niets en ik ga dat niet gaan bekijken. Want er zitten er ook bij die echt wel tof zijn. En Jungle Book was echt wel een goede film. Maar in dit geval ben ik heel benieuwd welke kaart dat ze gaan trekken. Ofwel maken ze het compleet over de top en laten ze die vos alsnog op twee poten lopen. Ofwel gaan ze meer de animatierichting uit, hè, van een beetje cartoonesk. Ofwel wordt het iets, ja, met een echte vos die op vier poten loopt, dan is het verhaal helemaal anders dan we tot nu toe gewend zijn.
Ja, of het wordt iets tussenin en dan krijgen we iets zoals The Lion King, ja, wat er visueel verbluffend uitziet, maar mij toch eigenlijk weinig deed, net nee, omdat je dat cartooneske niet had en daardoor ook die emotie daar niet meer in steekt.
Nee, The Lion King, die eerste 3 minuten heb ik geweend, omdat gewoon ja, die alle emoties kwamen terug en de prachtige openingsscène, maar daarna was het inderdaad heel abstract. Er zaten wel een paar goede scènes in. De scène waarin Simba terechtkomt op de kerkhof en achtervolgd wordt door de hyena's is heel eng, veel enger dan in de tekenfilm. Maar voor de rest was het inderdaad niet de allerbeste Disney-film.
Nee, ik herinner mij zo die scène, I just can't wait to be king, dat passeert.
Ja, terwijl in de tekenfilm is dat het hoogtepunt. En ja, hetzelfde met de Scars staat paraat. Die is in de tekenfilm een van de beste scènes die Disney ooit gemaakt heeft. En in die live-action remake toch ook net niet helemaal wat dat zou kunnen zijn.
Ja. Wat deze Robin Hood dan weer wel in gang heeft gestoken, inderdaad, hè, een vos gaat op twee poten lopen, rechtopstaand. Maar het feit dat die kleren droegen, is iets wat we in heel veel latere films ook wel terugzien. Niet in het minst in de volgende al. Winnie de Pooh heeft plots een truitje aan. De
alleen een truitje aan ook weer. Ja.
De reddertjes, waar twee muizen ook dan ook weer kleren aan hebben. Dus op zich, ze hebben wel iets in gang gestoken en dat is al lang verdwenen. En ik herinner mij toen ik de makers mocht interviewen van Zootopia, of hier heette dat dan Zootropia, ja, dat die ook zeiden, we wilden echt heel erg teruggrijpen naar dat idee.
Ja, ja, absoluut.
Namelijk een dierenwereld met dieren die lijken als mensen. En hoe doen we dat? Door ze in mensenkleren te steken.
Is er bij de aristocraten niemand die kleren draagt?
Goh,
ik denk zo, als ik nu zo die scène voor me zie van de jazzkatten, dat die inderdaad zo'n hoedje of zo hebben. En ook de moeder van de aristocraten heeft al zo'n... Ja, een hele chique halsband die een beetje suggereert dat een accessoire is, maar inderdaad... Nu dat je het zegt, dat mij nooit opgevallen dat de allereerste Disney-film was waarin dat de dieren kleren droegen.
Ja, wat er ook een veelgehoorde kritiek dan geweest is op die Robin Hood, is dat men iets te hard de nadruk heeft gelegd op die personages en hoe die er moesten uitzien en welke dieren die zouden worden. En daardoor vergeten is om misschien eens te kijken of ze die vertelling van Robin Hood, die legende, of ze die niet in een meer Disney-jasje konden steken. Het is eigenlijk bijna een één-op-één vertelling van wat het originele verhaal was.
Ja, maar inderdaad, nu je het zegt van de dieren en de keuzes van de dieren, een interessant weetje daarvan, is de Father Tuck, broeder Tuck. Oorspronkelijk het idee was om die een varken te laten zijn, maar uiteraard was dat niet zo sympathiek voor de kerk en de religieuze mensen. Hebben ze dan gezegd, we gaan er een das is.
Ja, klopt. Geworden. En laten we wel wezen, in 1973 was de kerk nog wel een belangrijk instituut, dus dat zou hem niet gepakt hebben.
Nee, inderdaad. Maar ja, hoe zouden ze meer Disney-jasje van kunnen gemaakt hebben? Door meer muziek eraan toe te voegen of het ander verhaal?
Ja, ik vermoed inderdaad door ze te laten zingen, door het misschien... Ja, ik weet het eigenlijk niet.
Wel, het is daarvan dat ik zeg, die structuur is heel belangrijk voor mij, waarom ik dat zo'n mooie film vind. Als je kijkt naar de meeste Disney-films, pak nu voor het Onward, de nieuwste, of een van de twee nieuwste films. Dat is heel typisch een één persoon of twee personen die hebben een bepaald probleem en er is een hele lange weg daar naartoe en dan is de oplossing is een groot spektakel en alles komt goed en ze leven nog lang en gelukkig. Maar bij Robin Hood is dat niet zo. Er is niet één personage dat met een soort catharsis zit en dan een hele lange weg naar een finaal apotheose. Allee, Robin Hood wil wel met Maid Marian trouwen, maar dat is eigenlijk een beetje nevengeschikt. Het tempo is helemaal anders. Het is een beetje zoals een Ghibli-film, die ik ook fantastisch vind. Net omdat er eigenlijk heel veel, maar tegelijkertijd ook heel weinig gebeurt. Het is zo kleinschalig, het is een beetje een rivier die kabbelt. En net daarom dat er waarschijnlijk heel weinig mensen zullen zeggen, Robin Hood is voor mij de beste film van Disney ooit, wat dan natuurlijk niet de eerste is die in je opkomt. Je denkt aan Belle en Beest, met alle muziek, of aan Aladdin en de hele imposante films. En Robin Hood is totaal niet imposant. Net daardoor vind ik die zo mooi. Een beetje zoals dat je Kiki's Delivery Service hebt van Ghibli en al die andere Ghibli-films, waarin je nadien niet kan zeggen wat er is gebeurd, maar gewoon, het was gewoon rustig, aangenaam. Vandaar dat ik die ook zo graag met mijn dochter bekijk. Zij houdt heel hard van de Ghibli-films, maar ook van de Disney-films.
Je dochter is nu...
2,5.
2,5.
We zijn begonnen met, toen ze 1,5 was, met haar naar dat soort films te laten kijken. Ze houdt heel hard van Coco en van Frozen, uiteraard. Maar Robin Hood vindt ze ook leuk om naar te kijken. En al de Ghibli-films heeft ze ook gezien nu.
Ja, misschien even voor wie het niet zou begrijpen. Ghibli is een Japanse tekenfilmstudio waar mensen zoals Thomas en ik heel erg naar opkijken. Maar misschien, dat is niet al in elke huiskamer geraakt.
Nee, je zou kunnen zeggen, het is de Japanse Walt Disney. Ja. Maar dan, ja, op Netflix staan ze nu de films. Dus absoluut aanraders voor mensen die kinderen hebben. Zou je kunnen zeggen My Neighbor Totoro of Kiki's Delivery Service zijn zeer mooie films.
Zeker en vast. En voor wie Robin Hood niet mocht gezien hebben, het kan gebeuren. Ga ik even een korte inhoud meegeven. Dat doe ik elke week.
Ja.
Robin Hood is eigenlijk een verhaal dat verteld wordt door een verteller. En dat is een haan, Alan Adale of Hans Haan, voor wie de Nederlandse versie zou gezien hebben. En die heeft het over een vos en een beer. Dat is dus Robin Hood en Little John, ofwel Kleine John. En die twee die maken er een erezaak van om het geld van de rijken terug te gaan halen en te geven aan de armen. Mm-hmm. Want er is een hebzuchtige prins, prins Jan, een leeuw die eigenlijk de bewaker van de troon is, omdat zijn broer op kruistocht is gegaan. En die laat overal in Engeland laat die tol heffen, eigenlijk ja, voor zijn eigen schatkist. En we vallen in het verhaal in wanneer ze toekomen aan het stadje Nottingham, waar een wolf, ja eigenlijk een geldwolf, mm-hmm, waar die de sheriff van Nottingham speelt en die moet daar iedereen geld in het duitje laten doen voor die prins Jan. Die prins Jan die wordt gek van Robin Hood, omdat hij ja, natuurlijk probeert van al zijn geld terug te stelen en die probeert van hem uit zijn schuilplaats te lokken door een boogschietwedstrijd te organiseren met als hoofdprijs een kus van Marianne.
Mm-hmm.
En Marianne is het liefje van Robin Hood, of toch uit lang vervlogen tijden. En tijdens het feest, Robin Hood wint natuurlijk die boogschietwedstrijd, en tijdens dat feest bedenken ze een nummer, een spottend lied, waarin ze prins Jan omschrijven als een slechte koning, de slechtste ooit. En dat heeft zo vergaande gevolgen dat die prins Jan besluit, wanneer hij het hoort, hij gaat de belastingen verdrievoudigen en laat iedereen die niet kan betalen in de gevangenis gooien, waaronder die dat jij al hebt aangehaald, broeder Tuk.
Mm-hmm.
De priester eigenlijk van het dorp.
De barmhartige priester die inderdaad met de allerarmsten inzit.
Ja, eigenlijk iemand waar je geen kwaad woord over zou kunnen zeggen. Die moet in de gevangenis.
Ja.
Wat zegt dat over die film?
Dat zegt heel veel en het is een heel politiek statement ook in die film. Ik vind het wel interessant even om terug te kijken wat hij in het begin zei. Hij, de broer van prins Jan is op kruistocht, maar dat is uiteraard ook een list van de slang die zegt, en de broer uiteraard van prins Jan, die hebben hem bewust op kruistocht hebben gestuurd, zodat zij de macht konden grijpen.
Ja, want er is een sidekick van die prins Jan, dat is een slang.
Ja.
Die heet in het Nederlands Slis, en in het Engels heet hij, wacht, moet ik even nadenken.
Ik kijk naar de Nederlandse film, dus ik heb geen idee hoe dat hij heet.
Het was His of zo? Nee, ik weet het niet meer.
Dat zou perfect kunnen, hoor. Het is Alcis, een van mijn favoriete personages, want mijn vriendin die hier zit, die weet ook dat als ik te veel gedronken heb, dan doe ik die na, want er is een scène waarin dat hij in een ton met alcohol zit.
Ja, ja,
en dan komt hij eruit door prins Jan. En dan zegt hij, hey, holy bol. als ik te veel gedronken heb, of ik doe alsof ik dronken ben, dan is het inderdaad het eerste dat mij opkomt om ook zoals de slang hey holy bol te gaan zeggen.
Prachtig.
Ja.
Oh, hallo holy bol. Zeg holy bol, die ene boogschutter is Robin Hood.
Nee, serieus?
Maar dus, ja, inderdaad, broeder Tuk zit in de gevangenis en dan, uiteraard, zoals het gaat in dat soort films, dan maken ze een list om hem te gaan bevrijden. Belandt Robin Hood zelf ook in de gevangenis, maar eindgoed, algoed, hij kan ontsnappen en de broer van prins Jan, koning Richard, komt terug. En ze kunnen trouwen, Robin en Marianne.
Want die prins John, want dat is dan weer wel op waargebeurde Britse verhalen gebaseerd, die was nooit zo populair als zijn eigenlijke broer die hij heeft vervangen op de troon. En in deze film komt dat heel mooi tot uiting. Hij wordt ook nooit koning genoemd, hij wordt altijd prins genoemd. Ja. En als ze hem aanspreken, zeggen ze wel Sire of Your Majesty, maar ze zeggen nooit koning John.
Mm-hmm.
Want hij is geen koning.
Het is een heel fascinerend personage, ook omdat hij echt een moedercomplex heeft. En dat zie je al vanaf de eerste scène waarin dat hij zijn kar belandt in de modder en hij zit op zijn duim te sabbelen en te huilen om zijn moeder, omdat zijn moeder altijd de broer veel liever heeft gezien dan hemzelf. Dan zegt hij in het Nederlands, moesje.
moesje.
Zit hij op zijn duim te sabbelen. Ja, ik kijk alle films in het Nederlands trouwens. Nou, ik denk dat jij vooral de Engelstalige versies bekijkt, maar...
Ja, dat is een excuus eigenlijk om ze nu voor het eerst in het Engels te zien, want vaak heb ik ze als kind ook in het Nederlands gezien.
Ja.
En het viel mij bij deze ook weer op hoeveel daarvan terugkwam, van die Nederlandstalige teksten. Ja. Terwijl ik dan wel naar het Engels aan het kijken was, maar ja, dan op een of andere manier hoor je die originele Nederlandse stemmen dan toch terug.
Ja, hij heeft ooit in een podcast gezeten, Jeroen van Zwol, hij vermoordt mij omdat ik nog steeds, als ik nu de kans heb naar de Nederlandstalige versies van films ga kijken, dus ook van Vaiana en Coco in het cinema. Okay, ja. En dat is toch wel een aparte ervaring, want dan zit je tussen een heleboel kinderen van 5 jaar die geen Engels kunnen, die gewoon het oké vinden om tijdens de film recht te staan, naar voren te lopen, op dat doek te gaan slaan of een koprol te gaan maken om die ruimte van voor. Ik wou dat hij ook nog kon in de cinema, maar dat hij dan buiten gesmeten wordt als ik dat zou doen. Maar ik vind dat gewoon leuk, en zeker die Nederlandstalige versies, omdat je daar 1 stemacteur hebt, die onder andere ook Robin Hood zijn stem doet, Arnold Gelderman, toch wel zo'n beetje dé stemacteur hier in de Lage Landen, die onder andere ook Scar heeft gedaan, Lumière, maar is ook Robin Hood vertolkt. En dat is zo goed, alleen al voor hem zou je die films in het Nederlands moeten zien.
Ja, en dit is dan een van de weinigen die je echt nog in die originele versie kan bekijken, want sindsdien heeft een Nederlandse Disney besloten van regelmatig bij remastered versions opnieuw een nieuwe Nederlandstalige stemmencast erop los te laten. Dat is dan de versie die je op Disney Plus kan zien, maar bij deze blijft het wel die originele uit
1970. Ja, ik vind dat heel jammer. Als ze dan zo bijvoorbeeld in Vlaanderen hier de stemmencast bepalen, dan zeggen ze vaak, we gaan er gewoon maar bv's tegen smijten. Het doet er zelfs niet toe of ze passen of niet. Gewoon omdat ze dan weten, dat kan wel extra PR opleveren. Terwijl zo iemand als Arnold Gelderman, niemand kent die. Dat is gewoon een vakacteur. Die kan dat zo goed. Mm-hmm. Als je de stemmen hoort, dan weet je, ah, Lumière en Scar en Robin Hood, dat zijn allemaal andere mensen. Nee, dat is gewoon 1 man die dat vak zo goed beheerst. Er is op YouTube een reeks, die heet Stemmen van Toen. En die interviewen stemacteurs. En ze hebben een interview met Arnold Gelderman. En die vertelt op een bepaald moment dat hij in de gemeente langs moest gaan om zijn papieren te vernieuwen, of ik weet niet meer wat dat was. En hij vertelt gewoon aan een meisje van, ja, waar moet ik zijn voor voor dit loket of whatever. En dat meisje was blind. En ze zei, ja, hier, derde deur naar links en daar rechts aan uw kant vindt u het meneer Gelderman. En hij zei, maar hoe weet u, ik heb mijn naam niet gezegd, hoe weet u wie ik ben? Ze zei, ja, u bent toch Scar? Dat is gewoon omdat hij zo goed is en zijn stem is zo prachtig, dat hij gewoon herkend kan worden aan zijn stem. Ik herinner mij ook gewoon meteen zinnen die hij gezegd heeft als Robin Hood, dat ik gewoon meteen die gewoon voor altijd in mijn hoofd zullen blijven zitten. Oh, ik doe niet zo mal. Een echte pijl is toch altijd raak? Ik weet niet waarom, maar dat is zo'n aangename man als je die gewoon hoort. Ik vind dat fantastisch om de Nederlandse versie dan te kunnen zien, omdat je voelt die man leeft voor het vak.
Ongelooflijk. En ook wel goed dat ze zijn eigen naam kenden. Voor hetzelfde geld had ze gezegd, het is de tweede deur naar rechts, meneer Scar.
Ja, inderdaad. Maar ik zou hem ook wel met mijn ogen dicht kunnen herkennen. Maar de Engelstalige versie, daar hebben ze een heel ander soort stemacteurs voor gezocht. Hè?
Ja, klopt. Men heeft eigenlijk vooral gekeken uit originele casts van westernfilms. Mm-hmm. En wat het een beetje verklaart, want je zou denken, western, dat is een beetje gek in het Groot-Brittannië waar het zich afspeelt. Maar je hoort wel een beetje aan de openingsmuziek, wat een country deuntje is, wat die haan dan speelt op zijn gitaar. Ja. En dat herinner ik mij onder andere als kind, dat hij zijn snaar springt.
Ja.
Nog maar in een van de eerste zinnen. En dat was zo... Ja, zo herkenbaar van dan nu terug te zien, mm-hmm. na zoveel jaar opnieuw. Maar dus daarvoor hebben ze... Onder andere de sheriff van Nottingham is een bekende acteur, Pat Buttram. Mm-hmm. Iemand die vaak in oude westernfilms speelde.
Ja.
Om dus aan te sluiten bij dat fantasierijke wat men daaraan wou toevoegen. Aan dat Britse, laten we dat toch een klein beetje verweven met het Amerikaanse.
Ja, maar inderdaad, je noemt hetzelfde. De haan die in het begin nummertje zingt, die zet voor mij een beetje de toon van de hele film en van de tempo waar ik het net over had. Het is zo'n rustig kabbelend nummertje, alsof het een troubadour is die een schelmenverhaal komt inluiden. Zo klinkt het toch, hè? Robin Hood en Little John are walking through the forest. Echt zo, dit is een klein verhaaltje. Het is niet zoals een Vaiana die begint met How far will I go? En dan staart ze in de oceaan en het is meteen bombastisch.
Ja, geen grootse dromen, nee. geen grote ambities, maar gewoon, het is zoals het is.
Ja, en dat is inderdaad het tweede wat ik zei. De locatie, die Nottingham, een klein dorpje in het bos. En het blijft ook daar. Heel veel Disneyfilms die zeggen, Alice ook had van de vorige keer, we beginnen hier en we gaan op roadtrip naar Parijs. En het is heel groot en... We gaan verschillende plekken gaan bezoeken. Nee, het blijft allemaal in Nottingham. Er is geen enkele scène die zich afspeelt in een ander dorp. Mm-hmm. Er is wel notie van, er is een wereld daarbuiten, want koning Richard is naar daar. Maar het is een beetje zoals, als ik er aan terugdenk, aan de boeken van Marc de Bel, die in Kruisem zich afspelen, die vond ik ook altijd fantastisch, omdat je weet, dat is één kleine commune, waar dat Blinker woont, en de katten van Kruisem spelen zich daar ook af, en ik denk dat de zusjes Kriegel daar ook wonen. Maar het is zo ook altijd de zomer, het is nooit eng, het is gewoon iets heel veiligs. En dat is misschien wat dat mij zo aanspreekt in Robin Hood, het is zo geborgen.
Op een duur ken je eigenlijk heel de stad zonder er geweest te zijn. Gewoon omdat het zich allemaal daar afspeelt. Wat ook heel grappig is, die openingsscène waar dan die haan, als, zoals je zegt, troubadour, eigenlijk het verhaal zet als verteller, dat wordt op het einde nog eens bijna gekopieerd, wanneer hij dan gewoon de slotscène vertelt als verteller. Hetzelfde nummer, nieuwe tekst. En ook dezelfde animatie, maar met een andere achtergrond. Mm-hmm. Dus het speelt zich dan ergens anders in het dorp af, maar het is wel gewoon exact dezelfde animatie.
Ja, maar Disney doet ook niet zo heel veel films met vertellers, toch?
Nee, klopt.
Ik weet van Winnie de Pooh, de film die dan de classic die ze daarna hebben gemaakt, is wel met een verteller. En dat viel me dan ook op toen ik die nu terugbekeek op Disney Plus, dat dat zo is. Maar voor de rest, bij mij weet hem bijna geen enkele, of toch zeker niet zoals hier, een verteller die steeds terugkomt.
Nee, klopt.
Want de haan zit op een bepaald moment ook in de gevangenis en hij sluit ook de film af, zoals hij zegt.
Ja, in de jaren 90 hadden ze er wel een handje van weg van zo'n verteller zo de proloog te laten inspreken.
Ja, het boek dat openklapt en we zoomen in op het boek, zoals bij Winnie de Pooh het geval is.
Ja, exact. Ja. Ja, maar die kwam nooit terug.
Nee. En die is echt gewoon een persoon en ja, inderdaad, zoals hij zegt, een middeleeuwse troubadour die het verhaal vertelt aan de kijker. En die ook die ze rechtstreeks aanspreekt.
Ja, exact. De muziek, als we het over de muziek hebben, die is voor deze film geschreven door George Burns. Dat is de man die eigenlijk sinds Sleeping Beauty alle scores geschreven heeft voor Disney-films. En dit was zijn laatste. Daarna is hij in pensioen gegaan, want hij was ook vast in dienst bij Disney. En hij is een jaar of 10 later ook gestorven aan een hartattack. Intussen heeft hij wel zo nog wat muziek lesgegeven, maar dit was zijn job, muziek schrijven voor Disney. En ik vind, als je het legt, de muziek legt naast bestaande scores die hij al geschreven had, dat je het soms ook wel hoort. Bijvoorbeeld de soort van fanfare of de optochtmuziek wanneer Prins John naar Nottingham komt. Dat doet mij heel erg denken aan Hail to the Princess Aurora uit Sleeping Beauty.
Ja, ja. Joyfully now to our princess we come, bringing gifts and all the wishes to repledge our loyalty anew. Hail to the Princess Aurora, all of her subjects adore her. Hail to the king, hail to the king. Het kan inderdaad, is hoe ze ook gezegd zijn, wat dat wel opvallend is, het is niet, Robin Hood is niet zo'n film waarvan hij die zegt, oh ja, Dalmer en Dalmer en Dalmer. Je weet wel inderdaad zo die jodelali, ik weet de originele titel ervan is Odelali, maar zo dat intro-nummer, dat weet je wel. En Love, die dan de Oscar heeft gewonnen voor het beste nummer, maar dat is ook niet zo'n nummer waarvan hij zegt, oh ja, dat nummer. Waarvan ik ook vond het al fascinerend dat je een LP hierbij hebt, want er is niet echt een soundtrack dat je zou kunnen...
Nee, maar dat staat ook wel duidelijk op het verhaal en de liedjes.
Ja, dus inderdaad, de liedjes zijn ondergeschikt aan het verhaal.
Ja, want die George Burns heeft dan wel de score geschreven, maar de liedjes waar je naar refereert, zoals het
Love
openingsnummer...
Odelali,
is geschreven door Roger Miller. Dat was een singer-songwriter. Op dat moment een blijkbaar bekende singer-songwriter in de VS. En ja, het Love Team, Love, is geschreven weliswaar deels door die George Burns, als in de muziek. Mm-hmm. En de tekst was geschreven door Floyd Huddleston. En dat is de man die ook Everybody Wants to Be a Cat geschreven heeft voor de Aristocats.
Ja, dat natuurlijk wel een veel legendarische nummer is.
Ja, exact. Dus wel, weliswaar hebben ze dan terug opnieuw dat talent van de vorige film erbij gehaald, om dat ene nummer, wat dan waarschijnlijk in de hoofden van de makers het belangrijkste nummer van de film ging worden. Maar uiteindelijk is het dan toch niet geweest. Want je zegt gewonnen. Volgens mij is hij genomineerd geweest voor een Oscar.
Oké, het kan. Ik weet niet wat gewonnen. Ik weet al sinds dat hij inderdaad minstens genomineerd was voor een Oscar.
Wat ook heel erg grappig is, is dat het personage Little John, daarvan wordt gezegd dat dat gebaseerd is qua animatie op Baloo.
Ja.
En Baloo was ingesproken door Phil Harris, de voice-acteur, die men ook gevraagd had voor Thomas O'Malley in de Aristocatten, omdat hij een soortgelijk personage daarin speelde, namelijk de tamme goedzak, voor wie alles goed is, iemand die niet weet wat verantwoordelijkheid is. En dan komen we in deze film weer exact hetzelfde personage, dat er dan nog eens twee druppels uitziet als die Baloo de beer. En wie vragen we dan als stem?
Ja.
Terug die Phil Harris.
Zot, hè? Dat is inderdaad. Maar ook aan, waarschijnlijk nog, ze hebben op meerdere vlakken Leentje Buur gespeeld met oudere films, maar ja, inderdaad, de stem die gewoon krak dezelfde is van Baloo en Little John. En ook interessant, Peter Ustinov, de Prins John, is dezelfde in de Engelse als in de Duitse versie.
To coin a phrase, my dear counselor, rob the poor to feed the rich. Am I right?
Die sagt man doch so schön, mein lieber Kanzler. Nimm von den Armen und gib's dem Reichen. Hab ich recht?
Dat gebeurt niet zo heel vaak. Ik weet, er is de Nederlandstalige Stitch. Ik weet met zijn naam, Cor. Nee, Bob. Bob. Met zijn familienaam vergeten. Maar die speelt dezelfde stem in het Nederlands, in het Vlaams, in het Duits en het Italiaans. Dat is Stitch.
Wauw.
Wat echt geniaal is. Want Stitch is sowieso al een heel moeilijk personage om te vertolken. Die spreekt wel woorden, maar het is met zo'n heel specifiek stemmetje. Maar die heeft dus ook het Italiaans. Die snapt waarschijnlijk geen hol voor wat hij zegt. Maar die doet dan wel de stem van Ogana betekent familie. En,
ja. Het doet me een beetje denken aan wat ze ooit ook gevraagd hebben aan Phil Collins, toen hij de muziek schreef voor Tarzan, om de liedjes ook opnieuw in te zingen in de belangrijkste wereldtalen. Dus in het Frans, in het Duits, heeft hij dat dan opnieuw gedaan. Maar ja, zoals het Nederlands uiteraard niet, omdat het te moeilijk was.
Ja.
Maar waarschijnlijk hebben ze dan voor hem fonetisch uitgeschreven en zing het maar gewoon. Doe het gewoon.
Dat is echt bizar om zo plots in het Frans ook Disneyfilms te bekijken. Want mijn vriendin is Franstalig. En zij wilde onze dochter ook soms de Franse versie laten zien. Dan zit je plots naar The Lion King te kijken, waarin dat Simba zingt. C'est moi le royaume animal. Dan zegt de papegaai. C'est la première fois que je vois un roi avec si peu de poils. Maar dan denk je, als ik die film zie, denk ik, wat is dat? Die zingen in zo'n rare taal. Maar voor haar is dat hetzelfde als wij naar de Nederlandstalige versie van die Disneyfilms kijkt.
Dus eigenlijk is dat voor jou ook een manier om Frans te leren.
Ja, Franse Disneyfilms. Maar op Disney Plus staat onze taal soms inderdaad nog per ongeluk op Frans. En dan zie je plots zo'n Disneyfilm en dan snap je er niets van. Maar het is
wat heb je zoal per ongeluk in het Frans bekeken?
De Aristocatten heb ik inderdaad al per ongeluk in het Frans bekeken. Maar voor de rest vooral zo de meer volwassen stuff.
De Mandalorian.
Nee, die hebben het
ik weet het niet wat het is.
De kans is heel groot dat die inderdaad in Frans op Disney Plus staat. Want die Fransen die dubben alles dus. De Mandalorian, ja, fantastisch. Dit is een beetje hetzelfde als je er zo aan denkt. Het is een film waarin er niets gebeurt en er is een sidekick en een protagonist. Ja, de Mandalorian is gewoon Robin Hood. Hè. Robin Hood is de Mandalorian en de baby is dan Little John, die er gewoon maar bij loopt en een beetje zijn sidekick is. En er is nooit echt een dreiging. Een beetje zoals in Mandalorian, van er is een spanningsboog van twee keer niets. Hetzelfde is een beetje met Robin Hood.
Ja, en we blijven toch maar kijken.
Ja, absoluut.
Ja, mochten ze er nu zo 12 van maken in een dozijn, 13 in een dozijn, zou je ze nog wel maar zien van Robin Hood?
Ja. Wel, ja, dat is een beetje hetzelfde zoals met de Mandalorian. Waarom kijk je er naartoe? Niet voor het verhaal, hè? Gewoon voor die sfeer en voor gezellig. En het is vrijdagavond, we gaan naar de Mandalorian kijken. En vooruit weet is er weer een klein uurtje voorbij.
Ja. Oh, en zo moeten we onze tijd doden, hè? Het is corona voor iedereen.
Ja, maar ik vind het wel tof. Hetzelfde met WandaVision, de nu gelanceerd is.
Ja.
Heel, heel toffe reeks. Eindelijk keer iets spannends in het Marvel Cinematic Universe. Er is eindelijk weer zo die dreiging. Er staat tegelijkertijd niets en iets op het spel.
Ja, wel, ik blijf zo wat in dubio, wat vind ik daar nu van? Ik heb daar heel erg van genoten, maar ga ik daar ook 10 afleveringen aan een stuk van genieten? Ik weet het niet.
Ja, ik denk dat ik zie een beetje waar ze heen willen. Nee, Wanda zal waarschijnlijk iedere aflevering opnieuw naar een nieuwe realiteit evolueren. Dat zal dan misschien in de jaren 60, 70, 80 zich afspelen. En wat er dan gebeurt, ja, dat zien we dan wel, maar dat is een beetje te ver voor waar we nu hierover gaan babbelen.
Maar misschien moeten we toch kort even meegeven. Het gaat eigenlijk over twee gekke superhelden die in de jaren 50 van de VS landen. En plots in hun eigen sitcom zitten, helemaal in zwart-wit gefilmd. En er gebeurt eigenlijk niet veel meer dan wat je van een sitcom van de jaren 50 kan verwachten. Behalve dan dat die twee superkrachten hebben.
Ja, en er zit hier en daar wat dreiging in. Want je zegt, alles is in zwart-wit, maar af en toe zijn er dingen in kleur gefilmd. Dan weet je, er staat iets op het spel en het is niet zo onschuldig als het lijkt.
Ja, ja, inderdaad. Het deed me een beetje denken op een gekke manier aan Schindler's List.
Of de Truman Show. De Truman Show, het moment dat er een lamp uit de lucht valt. Dat moment is nu aan het gebeuren in WandaVision.
Tuurlijk. En waar het mij ook aan deed denken was Pleasantville. Heb je dat ooit gezien?
Nee.
een film waarbij twee tieners in de tv gezogen worden naar een sitcom van heel lang geleden en dan plots ook in een zwart-wit wereld terechtkomen. En okay. Alles blijft zwart-wit tot wanneer ze liefde ontdekken en dan wordt terug alles in kleur.
Oh,
ja, met muziek van Randy Newman die heel erg lijkt op die van Monsters Inc. Maar goed, ja. Dat geheel terzijde.
Dan terug naar de liefde van twee andere tieners zijn Robin en Marianne.
Ja, want en als we het hebben over dingen die heel erg op elkaar lijken, hè, want we hebben het gehad over Little John, die dezelfde stem is als Baloo, maar er wordt zoek het gewoon even op YouTube. Je vindt meteen één op één vergelijkingen terug tussen die twee films, zoals wanneer Little John danst met Lady Cluck. De
kip.
De kip. Ja. Dan, ja, dat is eigenlijk één op één gewoon Baloo die danst met King Louie in The Jungle Book.
Ja.
Het zijn dezelfde bewegingen, ja.
En niet alleen daar, hè, er zijn heel veel scènes gewoon echt gekopieerd uit eerder werk van Disney. Er is een bepaald moment, danst Marianne met dieren in het bos, het bos waar Robin Hood zijn schuilplaats heeft. En dat is dan gewoon één op één gekopieerd van Assepoester. Assepoester die danst met de dwergen en de dieren daar.
Sneeuwwitje dus, met de dwergen.
Oh ja, Sneeuwwitje. Ja. Ja, ik zei Assepoester. Nee, ik bedoel het raar Sneeuwwitje. Maar er zijn heel veel scènes, of de hypnotiserende slang is hetzelfde als in Jungle Book. En dat is uiteraard, om even de context te schetsen, 1975, Walt Disney World in Florida was net geopend. Heel weinig geld om nog zwaar in te zetten op films. Dus die film is echt voor een peulenschil gemaakt in vergelijking met de huidige budgetten van de films. Dus ze moesten een beetje creatief zijn. Ze hebben heel veel dingen gewoon gekopieerd. Als je het ook naar kijkt, de outfit van Robin Hood, dat is gewoon Peter Pan, hè? Met de hoed en de groene jas en de grappige puntschoentjes.
En blijkbaar Prins John zou dan weer één op één te vergelijken zijn met de koning uit de film Heksen en Bezemstelen, qua outfit dan. Je hebt inderdaad ook de scène waarin verschillende dieren tegelijk instrumenten aan het bespelen zijn, zou je gemakkelijk kunnen vergelijken met de aristokatten.
Ja.
Je hebt dan die gieren, die de sheriff van Nottingham, die zijn eigenlijk één op één met de Jungle Book.
Zelfs dezelfde stem, volgens mij. Een van de gieren heeft dezelfde stem. Zeker in de Nederlandstalige versie is het ook Arnold Gelderman die een gier doet hier als in Jungle Book.
Ja, en je hebt een scène waar kinderen aan het spelen zijn, dat is bijna één op één met Lady and the Tramp. En dan zouden we inderdaad kunnen zeggen, dat is waarschijnlijk om kosten te besparen. Nu, een van de animatoren van toen, die moet achteraf gezegd hebben dat recycleren van animatie, dat men dacht dat goedkoper ging zijn, maar dat in praktijk vaak niet zo was. Omdat je net heel nauwkeurig één op één dan moest zitten natekenen. Maar dan in het nieuwe personage, omdat het vaak daardoor langer duurde en dat het gewoon veel moeilijker was om een bestaande tekening opnieuw daar leven in te krijgen.
Ja, had jij dat als kind door van die scène?
Nee.
Ik ook totaal
niet.
Het is pas als je nadien, zoals twintiger, op YouTube gaat gaan kijken en hij zegt, godverdomme, dat is gewoon hetzelfde.
Dat is de fout van YouTube en die paar nerds die alles gewoon 350 keer bekeken hebben, terwijl wij het misschien 250 keer hebben gezien. Ja, die dan al die vergelijkingen kunnen maken.
Maar zelfs dan nog suk ik op dat vlak, hoor. Als er nu in pakweg een Star Wars film dingen gaan recycleren. Ik ben er gewoon zodanig blind voor. Ik denk dat niet zo doorhebben. Ik ben zodanig gezogen in die film dat dat mij niet opvalt.
Nee, mij zou het echt ook niet opvallen. Ik ben er wel heel dankbaar voor dat er zo'n filmpjes bestaan. Dat is zalig om te bekijken.
Ah, absoluut.
Maar, goh, nee, dat kan ik zelf niet. Het enige wat ik kan zeggen is, goh, amai, je zit een gier in en die lijkt wel heel erg op die van de Jungle Book. Maar daar houdt het op.
Nee, hetzelfde bij mij, zo de slang die de koning Richard hypnotiseert. Dan zeg je, oh, wauw, in Jungle Book zat er ook zo'n slang, die deed dat ook. Maar daar stopt het voor mij.
Ja, inderdaad. Wat ook wel heel erg grappig is, is je hebt hier Maid Marian en dan die Lady Cluck die in het entourage zitten van die Prins John. En die zitten onder elkaar ook wel wat te roddelen en van alles te doen.
En badminton te spelen.
Ja, en badminton te spelen. En dat zijn dezelfde stemmen als de twee ganzen uit de aristocratten. Ja. Die dan weer eigenlijk daar waren ingeschreven, want dat zat eigenlijk aanvankelijk niet in het verhaal, maar dat was een bekend duo blijkbaar, twee actrices.
Betta, Davis?
Monica Evans Carol Shelley.
Ja, we zeggen Betta, Monica, ja.
En die zaten in de film The Odd Couple, waar ze eigenlijk ook gewoon een duo speelden die de hele tijd tegen elkaar aan het tetteren waren. Uh-huh. En in de aristocraten vonden ze het dan grappig om die twee te vragen. Eigenlijk waren de eerste celebrity stemacteurs.
Stepper en Waldorf, maar dan de vrouwelijke versie.
Ja, en dan hebben ze eigenlijk gewoon gedacht, ja, we moeten die Robin Hood toch ook opnieuw insteken. We gaan gewoon dezelfde actrices vragen en we zien wel dat we die personages daar wel op afstemmen.
Zalig. Ja, ik denk niet dat Disney nu, dat ze er nog mee zouden kunnen wegkomen om zo'n film te maken die grotendeels gerecycleerd is en wat knip- en plakwerk is. Want als je kijkt, de reacties van de critici waren echt niet goed op dat moment. En ik denk dat die op Rotten Tomatoes heeft die 50% of zo onder de critici.
Nu, op dat moment bestond Rotten Tomatoes niet natuurlijk. Ja. Maar nee, inderdaad. Nee, nee, ja. Zelfs toen was dat niet de beste film. En ik heb thuis zo'n dikke boek, The Art of Walt Disney, mm-hmm. waar over elke film wel iets in staat. En bij deze film staat er ook wel letterlijk in, dit was zeker niet de beste film. Nee. Wat eigenlijk verrassend is voor een naslagwerk dat vanuit de studio zelf vertrokken is, waarvan je zou kunnen denken, je kan alles verbloemen zoals je wil, maar mm-hmm. nee, hier hebben ze toch wel van gezegd. Ja.
Ja, absoluut. En het is ook fascinerend dat er zo weinig merchandise aan die films is.
Ja,
van andere films is er zoveel. Hè, maar er is, ja, als je denkt aan die films uit die periode, Peter Pan, zijn er wel dingen, maar Robin Hood, zo goed als niets. Hè.
Ja, Jungle Book, Aristocatten, ja, allemaal heel veel merchandise van. Zeker bij deze ook. Niet. En nochtans, wanneer je naar Disneyland gaat, bijvoorbeeld in Parijs, zijn de personages uit deze film, die komen daar wel geregeld voor. Zo'n Brother Tuck, Robin Hood zelf, mm-hmm. Prins John, die passeren daar regelmatig. Dus het is eigenlijk gek dat men dat dan allemaal wel doet.
Ja.
Maar heel die merchandisewinkel...
Ja, misschien is het interessant om in te zoomen op dat personage van Robin Hood, waarvan ik zei, dat is voor mij de derde reden, naast het ritme en de locatie, toch de derde reden waarom ik van die film hou. Het is een heel veelzijdig personage. En ik snap dat Walt Disney in de tijd, toen dat hij het idee had om van de Vos Reinaarden te gaan verfilmen, dat hij zei, we gaan dat niet doen, want dat is meer een schurk dan een goederik, Reinaard de Vos, die steelt.
Mm-hmm.
Hetzelfde met Robin Hood. Hè. Dat is de enige Disney-personage dat de wet overtreedt. Toch?
Ja, ja, ja.
Allee. Als je er gewoon puur wettelijk naar kijkt, is hij gewoon in de fout. Hè. Hij overtreedt de wet. Er zou perfect een antifilm kunnen gemaakt worden door de andere partijen die zegt, Robin Hood is gewoon een dief en die steelt dingen. Er is geen enkel ander Disney-personage waarvan hij zou kunnen zeggen, we maken een film waarin dat die persoon in een slecht daglicht staat.
Ja.
Kijk nu naar Vaiana. Wat zou je kunnen zeggen over dat meisje? Ah, ze... ja, niets.
Nee, klopt. Ja, Aladdin misschien.
Met?
Aladdin?
Ja, Aladdin inderdaad ook.
Appels.
Ja, ja, Aladdin is inderdaad een beetje hetzelfde personage als een Robin Hood, maar dan later in een andere omgeving.
Maar het zijn maar appels natuurlijk.
Ja, ja. Terwijl dat Robin Hood gewoon echt geld steelt. Hè? Ja, ja. En gewoon wettelijk in overtreding is.
En niet eens weinig.
En dat maakt hem zo'n veelzijdig personage, omdat het ook... Hij handelt niet in eigen belang. Heel veel andere Disney-personages, die hebben zo'n persoonlijke kwestie die ze willen oplossen. Bij Robin Hood is die er niet. Ja, er is uiteraard de liefde voor Marianne, maar die is bijkomstig, want waar het hem om gaat, is de arme mensen in het dorp geld geven en ja, van onder het juk van de belastingen te kunnen onttrekken. En dat maakt hem zo fascinerend voor mij.
Er zijn ontzettend veel dingen die met dat nu terug te zien, die ik mij echt nog levendig kon herinneren als kind. Bijvoorbeeld die scène waar Prins John aan het slapen is. Mm. En dat ze vanuit zijn kamer geld aan het, ja, met een koord eigenlijk aan het transfereren zijn naar beneden, terwijl ze zelf nog in de gevangenis zitten.
Tot de laatste cent ook, hè?
Ja.
Echt zo het lot uitdagen, van niet zeggen van het is genoeg geweest. Nee, we gaan gewoon tot die allerlaatste zak geld die onder zijn kussen of zo ligt, die gaan we nog meenemen.
Ik heb zo nog een heleboel dingen opgeschreven die ik me echt nog levendig kon herinneren. De vuurvliegjes in een bol, mm-hmm. wanneer ze waarzeggers spelen.
Ja, ja.
En wanneer dan Little John met een stok, met een bal in de tent, met vuurvliegjes. Echt fantastisch. Hoe komen ze daarop van zoiets simpel, mm-hmm. toch zo geloofwaardig te maken? Of wanneer hij dan het geld gaat stelen uit de kist en gewoon met een zwaard onderaan er een gat in boort.
Terwijl er vier neushoorns eens rondstaan en dat zo gezegd niet opwerken. Er zit een fucking beer onder je schatkist.
Ik dacht altijd als kind, zo gemakkelijk is het. Dus hè, gewoon een kist en daar met een zwaard in en even draaien en al het geld komt er wel uit. Inderdaad, die neushoorns...
Dat maakt ook geen lawaai. Al mijn gouden munten die vallen. Ja.
Die neushoorns, wanneer ze dan in de gaten hebben dat daar twee bandieten zijn, of wanneer ze denken dat dat twee vrouwen zijn, en hoe dan die oortjes beginnen te flapperen.
En dat is gewoon zo zwaaien. Baloo, wat zeg je nu? Baloo, Little John en Robin Hood.
Waardoor het zo'n beetje een seksuele connotatie krijgt ineens. Echt heel, heel gek. En, dat vond ik nog het mooiste van al, die koets gaat dan volledig tegen de grond, verliest zijn wielen en hoe die dan zo door het slijk rijdt.
Ja.
Ik zag dat slijk nog voor mij.
Ja, en heel dat gek. Hij dan Prins John de spiegel van zijn moeder stuk slaat op de slang. En dan zegt de slang, maar dat was de spiegel van uw moeder. En dan begint hij ook weer moesje.
Ja, terug op zijn duimpje.
Ja. Er zitten heel veel scènes in die ik ook gewoon nog meteen voor me zie. omdat de dynamiek die erin zit. De kip die zo rent en van links naar rechts springt, terwijl er neushoorns als volledige rugbyspelers op haar springen, en dat zij die kan ontwijken, dat is zo'n dynamiek die ik meteen weer voor me zie als ik aan die film denk.
De mix ook van die dieren, hè, daar klopt eigenlijk niks aan.
Een kip is zo groot als een neushoorn.
Ja, krokodillen, nijlpaarden, neushoorns, olifanten, een beer, een slang, een leeuw, dat is eigenlijk allemaal figuren die nooit samen in één scène zouden kunnen zitten.
Ja, een kip en een vos alleen al. Ja. Die spelen samen badminton. No way.
Ja, of gewoon al konijntjes met die vos. Hè. De konijntjes zijn hun pijl kwijt, gaan dan tot bij Marianne, die buiten aan het badmintonnen is, en vragen, oh, mogen we onze pijl terug? En dat er dan zo niks gebeurt.
Ja, dat is een van de mooiste scènes. Hè? Ja. Omdat je gewoon weet, die schrik, en dan die schildpad die in zijn eigen, schild kruipt, inspint, de bocht gaat in.
Ja.
Dan moet hij dan zeggen om te beloven dat hij niet tegen zijn ouders gaat zeggen.
En dan een meisje-konijntje dat in dezelfde scène zit, die op een bepaald moment zegt van, oh, ik ben toch zo mooi, ja? I'm so handsome. En dan doet ze eigenlijk hetzelfde gebaar wat Marie doet in The Aristocats.
Ja.
Daar is de animatie dan weer bijna één op één en het viel mij nu op, omdat ik ze nu week na week aan het bekijken ben natuurlijk.
Ja, en dat is zo'n tragisch gezin ook, die konijntjes. En dan komt de sheriff van Nottingham op de verjaardag van het jonge konijntje, die 7 jaar wordt, zijn gouden munt stelen. Dat zijn zo de meest tragische scènes in heel die film. Als de sheriff langskomt bij onschuldige mensen, ik weet nog de scène van de 2 muisjes die een munt geven aan de broeder, omdat de collectegeld gestolen werd door de sheriff, die tot de laatste sou, zegt hij nog in het Nederlands, alles komt stelen.
Ja, ook hoe dat hij dat doet. Hè. Zo bijvoorbeeld, dan komt er een bedelaar, of het is dan Robin Hood, maar verkleed als blinde bedelaar, dat hij dan 1 centje in zijn potje gooit en er komen er 3 tegelijk terug uit.
Die ruiten en van, weg.
Ik wil die figuur gewoon nu een klets in zijn gezicht geven.
Ja, absoluut. De belastingswolven.
Ja. Aanvankelijk was er blijkbaar een alternatief einde voorzien voor de film. Heb je dat ooit gehoord?
Ik heb het gehoord, maar nooit gezien. Allee, nee. Ik heb ook nooit schetsen ervan gezien. Ik weet ongeveer van het is het punt waarop dat Robin Hood ontsnapt uit de toren.
Ja.
Wordt hij geraakt door een pijl waarschijnlijk. Hij is gewond en dan snel besluit broeder Tuck om hem alsnog te huwen met prinses Marianne.
Ja, en intussen probeert prins Jan hem wel te vermoorden en wordt dan op tijd gestopt door de komst van zijn broer, die gelukkig op tijd orde op zaken kon stellen. Ja, volgens mij, eigenlijk een beetje wat je in het begin aangaf, het tempo van deze film vertraagt gewoon niet zo'n einde.
Mm-hmm.
Dat zou ineens te snel gewoon, hopsa, alles omgedraaid. Dat zou gewoon niet kloppen.
Nee. Dus ja. Veel mensen weten ook van Robin Hood niet hoe dat eindigt. Ze herinneren zich zo die scène met de boogschutterswedstrijd en zo dat gevecht dat dan ontstaat. En met zo de tent die voorbij rijdt met de olifanten en de neushoorns en zo'n stuk toren waar er nog 2 olifanten op staan. Zo die heel dynamische scènes herinneren mensen zich nog. Of zo de scène dat ze in het bos zijn aan het dansen. Maar vraag aan mensen hoe eindigt Robin Hood. Ik denk dat niet veel mensen weten hoe dat eindigt, hoor.
Nee. Wat mij verbaasde, toen ik jou onlangs opnieuw vroeg, want we hadden eigenlijk al lang afgesproken dat we deze film samen gingen doen, en ik vroeg, zullen we deze dag afspreken? Dan zei je, ja, ik heb hem eigenlijk onlangs nog maar pas gezien, maar ik ga hem opnieuw bekijken. Hoe vaak bekijk je deze film?
Deze?
Of was het toeval?
Nee, dat was niet per se toeval, maar ik denk dat ik het toch zeker 10 keer gezien heb, ja. En zeker nu met mijn dochter, dat ik haar opnieuw de Disney-films laat zien. Ik heb inderdaad een spreadsheet waarin ik ze één voor één afvink van die hebben we gezien.
Serieus?
Ja.
Dus je hebt ze effectief allemaal opgelijst en dan gewoon kijken van...
Ja. Maar niet per se een volgorde. En vaak, ik denk dat we Coco ondertussen al 25 keer gezien hebben en Frozen ook. Maar we proberen ze toch allemaal te zien. Zo Aristocatten hebben we maar al gezien, Lady in de Vagebond. Ook de CGI-remake. The Lion King heeft ze ook al gezien. Ja, toch wel de meeste. Ariel ook al, ja.
En waarom maak je daar niks zelf van?
Goh, ik denk dat ook voor mezelf dan leuk is, hè, dat ik dan kan zeggen, ik heb ze allemaal opnieuw gezien, maar dankzij Disney Plus kunnen we dat nu wel ook. Hetzelfde met die Mickey Shorts hebben we ze ook allemaal gezien, die zijn fantastisch. Als er mensen zijn die nu Disney Plus hebben en die volwassenen zijn, die geen kind hebben en die denken, oh, ik wil, dat spreekt mij niet aan, die Mickey Shorts, of we noemen het nu Mickey Around the World.
Opnieuw hebben ze cartoons gemaakt, zoals ze origineel waren, maar dan een beetje hedendaagser getekend.
Ja, maar die humor is ontzettend absurd. Het is een beetje zoals hij Happy Tree Friends vroeger had op TMF. Zo gewoon, er worden mensen in elkaar geslaan, er is plots een bot uit zijn arm. Echt compleet absurde humor. En mensen zijn half aan de drugs plots. En als kind denk ik, wow, grappig filmpje, maar als ze wassen is dat gewoon hilarisch. Op een bepaald moment denk Goofy, dat is even compleet off-topic, maar ze gaan Goofy, Donald Duck en Mickey Mouse rijden met de auto door een of andere Amerikaanse flyover state, waar er niemand woont. En er stond daar zo'n bord, Welcome to Potato Land, omdat er gewoon alleen maar patatvelden zijn. En Goofy die wilde voor zijn verjaardag naar Potato Land. Die dacht dat dat een soort Disneyland was. En die had dus Mickey Mouse en Donald Duck helemaal gehyped van, we gaan naar Potato Land, Potato Land. En dan komen ze er toen, is het gewoon een patatveld. En Mickey Mouse en Donald Duck die denken, fuck, we moeten Goofy, we gaan die gaan gewoon... Ja, verdrietig worden als er gewoon niets... Ja, die zich zo verheugt. En dan bouwen ze een volledig pretpark met patatten. En dat is zo absurd. En ja, ik weet al niet meer hoe ik hier toe kom. Ah ja, omdat ik inderdaad met mijn dochter naar al die Disney shorts gekeken heb. Maar dus ook naar de langspeelfilms van Disney zijn we één voor één aan het herbekijken.
Want we zijn redelijk snel in de eigenlijke podcast gedoken. Maar wat ik meestal doe, is aan mijn gast vragen, ben je eigenlijk een Disney-fan? En ja, ik denk dat dat nu geen betoog meer vraagt.
Ja, absoluut. Ja, ja. Ik heb een heel rare opvoeding gehad op vlak van films. Ik heb ofwel arthouse films zijn Pedro Almodovar, Alejandro Amenábar, Julio Maidem. Die films zag ik toen ik er echt veel te jong voor was. Toen ik 12 was, zag ik films over travestieten in Spanje, die seks hadden met alles en iedereen. Ik heb ooit La Miglio Gioventù gezien toen ik 15 was of zo. Zo'n film dat mensen zien als ze 30 zijn, omdat die 6 uur duurt. Omdat mijn moeder was leerkracht Spaans en Frans. Dus we hadden heel veel van die Spaanse films die altijd over de top zijn. En Disney films. Maar zo al die Star Wars, Marvel, dingen waar iedereen mee opgroeit. Jaws heb ik nog nooit gezien. Star Wars heb ik gezien toen ik mijn vriendin leerde kennen. Toen, hoe oud was ik toen? Ik had 20 jaar of zo. Of 22. Zij heeft mij Star Wars leren kennen. Al die dingen die voor iedereen zeggen. Iedereen zegt van, oh, ik ben opgeroepen met Terminator, Back to the Future. Ik heb die allemaal nooit gezien. Of pas gezien toen ik 25 jaar of ouder was.
Maar, dus los van die arthouse, wel Disney. Alle Disney. Alle van Disney waar kwam die spreidstand dan?
Ik heb geen
thuis?
Idee. Ik denk dat mijn ouders zeiden van, Amerikaanse... Allee, niet, ze waren er niet categoriek tegen of zo. Als wij een DVD of zo daarvan hadden gehuurd, was dat voor hun ook wel oké of zo. Maar dat kwam gewoon... Niet bij, ik wist gewoon van niet beter, maar Disney-films hadden ze wel alle VHS-cassettes, of toch heel veel hadden we er wel van, ja.
Ja, misschien omdat dat zich dan weer zelf terugcatapuleerde naar hun jeugd
ja,
of
tuurlijk,
zo.
Ja, absoluut. Ja, ja. Dus zeker niet dat zij zeiden van, er komt niets van Hollywood binnen, maar Disney-films hadden wel heel veel, en die hebben dan ook heel veel bekeken natuurlijk, waaronder Robin Hood, maar ook, als ik Tailspin, zoals ik net al zei, zo'n beetje de minder logische keuzes. Aladdin is voor mij zo niet... Je hebt zoveel mensen, Jeroen van Zwol, die in de podcast zat, die dweept met Aladdin, of Fokke van der Meulen ook. Voor mij is dat gewoon een mindere film. Zelfs met Belle en Beest, ik heb die zo'n paar keer gezien, maar dat zijn voor mij niet de meest voor de hand liggende keuzes, als je mij vraagt naar mijn favoriete Disney-film.
Ja.
De Reddertjes in Kangaroeland, fantastische film. Die hebben we dan weer wel 20 keer gezien.
Zeg, was Robin Hood of De Reddertjes in Kangaroeland, was een van die twee jouw eerste film die je gezien hebt?
Ja, het moet inderdaad wel zoiets geweest zijn, ja. Ik denk De Reddertjes in Kangaroeland, dat die ongeveer is uitgekomen toen ik jong was. Maar als je die nu terugkijkt, dat is totaal een goede Disney-film. Ay, die is wel goed, maar dat is gewoon een lange gerekte aflevering van een Disney-festival. Dat is totaal geen film dat je zegt, die ga ik in de cinema gaan bekijken.
Ja, die komt ook een beetje op een raar moment. Je had zo net Little Mermaid gehad, mm-hmm. Wat dan weer de doorbraak was naar heel veel nieuws wat mogelijk was. En Dan kwam die daar zo nog tussen, waarschijnlijk omdat ze eraan bezig waren. We konden niet anders. Mm-hmm. En dan daarna komt Beauty and the Beast. Dus ja. Eigenlijk klopt het niet helemaal.
Dat is een film dat heel weinig mensen, denk ik, gezien hebben of zich herinneren.
Ja, maar dus jij wel, hè?
Ja, absoluut. En ja, Disney-fan, absoluut. Ik had Disney Plus vanaf de lancering wereldwijd. Dus ik had gewoon aan een Nederlandse vriend gezegd, koop met jouw creditcard een abonnement. Ik geef je gewoon €70 en dan geef je mij die logingegevens. Dat was even zoeken, want ik ben officieel dus een Nederlandse expat die in België woont. Al 2 jaar of zo. Maar ik wil dat gewoon zo graag hebben. En dat staat hier elke dag op.
Dus VPN-gewijs heb je dat kunnen...
Zelfs geen VPN. Ik ben gewoon effectief. Hij heeft dat moeten activeren in Nederland. Ja. En ook bevestigen van, ik ben een Nederlander, maar ik gebruik de account elke dag.
Super handig.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk, je hebt de Mandalorian bijvoorbeeld ook gezien vanaf het moment dat het uitkwam.
Ja. Min of meer legaal, want ik betaalde ervoor.
Ah ja, tuurlijk. Ja. Maar, ja, van,
ja.
Ja.
Maar ik ben, ik ben nu zo'n inhaalmanoeuvre bezig van al dat soort dingen. Er liggen ook heel veel Marvel-comics bijvoorbeeld, als je hier kijkt. En
ja?
Al die schade die ik heb geleden als kind, zo'n jeugdtrauma.
Dat is zo treurig geweest, ja.
Die ben ik nu aan het inhalen, maar en masse. Dus echt met de comics en met alle series ook bekijken en zo.
Zeg, heb je ooit Disney-films in het Spaans moeten bekijken omwille van het vakgebied, het domein van je moeder?
Nee, dat niet. Dat niet. Dat denk ik niet. Frans waarschijnlijk wel, maar dat zal ik al verdrongen hebben.
Ja, nee, dat beter gedaan, hè?
Ja, bijna allemaal in het Nederlands wel.
Ja. Maar dus nu ook allemaal... Heb je bijvoorbeeld Robin Hood al in het Frans gezien?
Die nog niet. Aristocatten wel, Lion King ook. Ik denk dat dat de enige zijn. Ik ken mijn vriendin, maar ze is niet meer aan het luisteren.
Dus je favoriete film nog niet in het Frans gezien?
Nee, maar ik denk dat wel... Ik ben heel benieuwd hoe dat dan zou klinken. En ook de stemmen en zo. Ik ben nu gewoon... Zelfs in het Engels ernaar kijken is al raar voor mij, omdat ik het zo gewend ben om de stemmen van Arnold Gelderman en die andere mensen te zien. Hm. En de liedjes, voor zover dat die er bestaan, toch een beetje in Nederlands te kennen, maar...
Wat zou het dan zijn? Robin de Bois?
Waarschijnlijk, ja. dat zou wel zo goed zijn. Nee. En die monden die dan heel raar klinken, Omer.
Zeg, volgende week kijk ik naar Winnie de Pooh, een collagefilm, want het is eigenlijk een samenvatting van drie verhalen die al eerder waren gemaakt en dan als bioscoopfilm zijn uitgebracht.
Met een vertelstem.
Ja. Is dat iets wat je graag gezien hebt als kind?
Ja. Ik heb ze nu ook nu weer opnieuw, dat is zo'n film dat ik ook nu herbekeken heb. Maar dat is niet iets wat aan mij bijblijft. De tekenfilms ervan wel, zo de animatiereeks.
Ja, die wel. Dan in, hoe heette het weer, Disney Festival zaten. Ja,
ja, ja. En Christopher Robin, fantastische film ook. Hè?
De recente met Ewan McGregor.
Ja, ja. Allee, fantastisch. Ik vind dat een heel mooi, die plaats een beetje dezelfde sfeer als de Paddington films, die weer ook elke dag bijna opstaan hebben. Mm-hmm. Zo'n heel onschuldige film die zowel voor volwassenen als voor kinderen is.
Ja. Typisch Britse kinderverhalen die dan toch weer vertaald worden naar eigenlijk naar een ouder publiek, hè, want dat doen die Paddington-films ook.
Mm-hmm. Ja, absoluut.
We zijn ermee opgegroeid met de tekeningen, met de tekenfilms, met de boeken en dan nu...
Ja, dat is zo'n film die we bekijken met zowel mijn ouders als mijn dochter, als met mijn broer, met iedereen. En iedereen vindt dat een mooi film.
Ja.
Ja.
En heb je daar herinneringen aan als kind? Bijvoorbeeld, waren dat boeken die jullie thuis hadden? Of...
Ja. Ja, absoluut. De Winnie de Pooh boeken en ook merchandising, alleen van bekers en dat soort dingen. Ja, absoluut.
Dus volgende week luister jij sowieso mee.
Ja, met veel plezier.
Merci dat ik hiervoor mocht langskomen.
Met veel plezier, merci voor de uitnodiging.
Want je wist er duidelijk veel meer van dan ik.
Nee, dat is niet waar.
Maar het is een beetje
samen waar. Wisten we er heel veel van.
Het is een beetje waar. Merci Thomas.
Merci Robin.
Al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.